Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Psalm 103, het eerste vers. Looft, loof, verheug de Heere der Heren. Psalm 103, het eerste vers. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en aarde, zo mogen wij op deze zondagmiddag samenkomen in dit huis van gebed. Het woord ligt open en we hebben allemaal onze plaats in mogen nemen. En nu is het wachten op het voorlezen van uw woord. En als u het geeft, de ontvouwing ervan. En wilt u dan zelf komen en met uw Heilige Geest in de raderen zijn, opdat wat uit uw woord gelezen wordt en wat eruit ontvouwd wordt, ons aller hart mag raken. En dat degene die u kennen bevestigd mogen worden in dat allerheiligst geloof. En dat degene die u niet kennen, dat ze erin gegrond worden. En alles wat ongegrond is leren wegwerpen voor de mollen en vleermuizen. Opdat alleen de gerechtigheid van u, o Heer Jezus, hun een en al mag zijn. We gaan vanmiddag, als u het belieft, stilstaan bij het middelaarswerk. En dan stamelen wij slechts. En wij proberen vanuit uw woord op te helderen wat er staat over het verlossingswerk. Maar Heere, geef ons bovenal dat we eruit mogen leven. Want wie zal het echt precies kunnen zeggen hoe het allemaal was in de stilte van de eeuwigheid? Wie zal het zeggen, de onderhandelingen van u, o Vader, Zoon en Heilige Geest? Het begint ons te duizelen. Maar geef dat we er kinderlijk eenvoudig op mogen vertrouwen. U bent in de hemel en wij zijn op de aarde. Wij kennen ten dele, we profeteren ten dele, we geloven ten dele. We bidden ten dele, we lezen ten dele, we onderzoeken ten dele. Alles ten dele. De beginselen van de nieuwe gehoorzaamheid. Heere, maar leer ons ganse vertrouwen op u alleen in Christus te stellen. En dat dat ons rust mag geven. Vandaag hier in de kerk, maar ook de komende dagen als het u belieft. Als we weer aan het werk gaan of als we weer naar school gaan. Gedenk de vele zieken waarvan we hoorden, ook onder de kinderen. Wat zijn we toch in alle stijlen diep afhankelijk van u. Want er hoeft maar weinig tegen te zitten en we kunnen geen kant uit, dan zijn we gevloerd. En dan zeggen ze in de wereld wel, het is maar een griepje, maar het zou ons ook nog aan het graf kunnen brengen. Heere, ontferm u zich over een ieder onzer. We mogen er vanmiddag nog zijn, vanmorgen, toen vertelden we aan elkaar nog dat we heel veel dingen niet zeker weten, het meeste niet. Zeker niet dat we er nog kunnen zijn over een uur of twee uur. Nou, we mogen er zijn vanmiddag. We mogen er zijn. Maar dat we ons dan ook zouden richten op dat wat echt eeuwig is. Om straks, als het u belieft, te mogen zingen, eeuwig van uw goedertieren heen. Te alle tijd u te vermelden in onze redenen. Heere, maak zo alles wel in spreken en luisteren, zingen en spelen. En dat de engelen zich mogen verheugen, omdat er één, nee, alsjeblieft, Heere, meerdere tot u zich zouden bekeren. Wil met ons zijn hier in de kerk. Gedenk ook ons land, ons volk, het verval is zeer groot. Geef nog een terugkeer tot uw woord en tot uw wet. En gedenk de overheid, gewestelijk, landelijk, plaatselijk. Ook de koning met zijn gezin. Gedenk alle die arbeidzaam zijn in zending, in evangelisatie. Moeilijke posten soms. Uitzichtloze situaties naar de mensen gesproken soms. Maar geef zelf uitkomst en perspectief. Heere, gedenk onze wereld met zoveel agressie en met zoveel oorlogsdreiging. Heere, gedenk ze alle. Waar oorlog is, revolutie, geruchten van oorlog, mocht u vrede geven als die grote vredevorst. Gedenk het volk van Israël. Heere, ontferm u zich over dat volk, geplaagd. En nu nog, er worden zoveel beschuldigende vingers gericht op het volk. Maar uiteindelijk, ze hebben teruggeslagen op wat op 7 oktober, een jaar geleden, plaatsvond. Och, Heere, wat zal een mens zeggen? Wat zullen omstanders zeggen? Wat zullen de vijanden van Israël zeggen? Leer ons te zwijgen en bekeert u het volk tot de Heere Jezus zoals u hebt beloofd. Daar zal heil van uitgaan, ook voor het hele Midden-Oosten. En dan zal de oudste broeder een echte beminde broeder zijn. Dus het is nou de beminde om de vaderen wil, maar dan wordt het de beminde omdat ze u mochten omhelzen. We gaan met u. De Heere is met u. Dat zal toch zo mooi zijn, Heere. Dat zal toch zo tot eer van uw naam zijn. Dat ze allemaal achter de jassen van die Joden aan gaan lopen om die pas te pakken. God is met u. O Heere, mag die tijd spoedig komen. Gedenk alle die vervolgd worden om het geloof. Wilt u ook daarin rijkelijk voorzien en vijanden tot vrienden maken. Verhef zo over ons het lieflijk aangezicht van u, o Heere. En wij vragen het u niet om enige verdiensten die er bij ons zou zijn, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u zal worden voorgelezen uit de Hebreeën. En uit Hebreeën wordt u voorgelezen het 10e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 18. Wij noemden u Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18.
Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had: dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, het zal een jaar of 20 geleden zijn dat ik in de krant las dat er voor de kust van Engeland allerlei Bijbels waren aangespoeld. Er was wellicht een container van het schip afgeraakt, op een of andere wijze opengeraakt. In ieder geval een kist vol met Bijbels was aan de kust aangespoeld. Die Bijbels die hadden een zwart kaf. Ze hadden witte bladzijden met uiteraard zwarte letters. Maar ze hadden ook een rode snee. Een rode opsnee. Dus als je die Bijbel dicht zag, dan zag je waar die bladeren op elkaar liggen, een rode verf. Je hebt ook wel goud op snee. Hè? Zo hebben mensen een kerkbijbeltje met goud op snee. En dit was rood op snee. En toen ik dat las, ja natuurlijk, het is jammer dat al die Bijbels zo daar aan de kant terechtgekomen zijn. En of ze nog bruikbaar waren, ja dat weet ik natuurlijk niet, maar ik moest er wel aan denken. Wil een zwarte zondaar een witte ziel krijgen, dan gaat dat niet met een kwinkslag. Dan is het niet zo dat de Heere tegen een zondaar zegt: hij is spijt van je zonden, ze zijn je vergeven. Nee, zo niet. Er moet iets gebeuren. Wat moet er gebeuren? Er moet bloed gestort worden. Er moet aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg gedaan worden. Mensen die over hun zonde tobben, die worden in de wereld gezien als iemand met godsdienstwaanzin, of iemand met een bepaalde depressie. En in de godsdienstigheid, de vlakke godsdienstigheid, dan is het man kop op. Die vergelijken de Heere alsof die alleen maar zou vergeven. En dat die afstand doet voor zijn heilig recht. Gemeente, hoe nou verder? Hoe nou verder? We hebben de zonde gedaan. Grote zonde. Maar is er voor een grote kermer? Is er nog een ontfermer? Is er nog een open oor? Ja, wat dacht u? Daar gaat de Heidelberger Catechismus nader op in. In 5 is het al begonnen. En in 6 gaat hij verder. En dat is dan ook hetgeen wat we vanmiddag met Gods hulp willen overdenken. Zondag 6. Waarom moet hij een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, eiste, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en weder teruggeven. Maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf allereerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten verbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Wij wilden vanmiddag stilstaan bij de middelaar Gods en der mensen. De middelaar die tussen God en mensen zondaren staat. Ja, daar gaat het natuurlijk over, want de mens Adam, de mens Maninne, die had aanvankelijk geen middelaar nodig, maar de middelaar Gods en verloren mensenkinderen. En daar letten we op drie dingen. In de eerste plaats op de vereisten van die middelaar. Wie moest die middelaar zijn? Wat waren de eisen? Wat moet hij aan voldoen? In de tweede plaats letten wij op de verwijzing ernaar. Daar wordt hij aangewezen. En in de derde plaats, dan willen wij stilstaan bij de verkondiging. Want er wordt van hem, hij wordt verkondigd in het woord. Het is niet zo dat hij bij iemand opeens naar binnen komt. Dat iemand gaat bedenken. Nee, dit wordt ons door het woord vermeld. De middelaar Gods en der mensen. En we letten op zijn vereisten. We letten vervolgens op de verwijzing. En tenslotte op de verkondiging, vereiste, verwijzing, verkondiging. Eerst gaan we samen zingen en wordt er gecollecteerd. De collecten die zijn voor de kerk, voor de instandhouding van de predikantsplaats en aan de deur voor het Fonds Christelijke Doeleinden. Al die collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Wij gaan inmiddels verder met Psalm 103. En we zingen nu de versen 2, 3 en 4. Psalm 103, vers 2, 3 en 4. We zouden het dus hebben over de middelaar Gods en der mensen. En dan letten we op de vereisten van die middelaar. We letten op de verwijzing naar die middelaar. En wij letten ook op de verkondiging van de middelaar. Gemeente, er zijn wel mensen die hebben wat moeite met zondag 5 en zondag 6. Die vinden dat eigenlijk een soort dorre opsomming van feitelijkheden. En die doet herinneren aan wat ze wel noemen de scholastiek. Wat is dat nou weer? Nou, dat is een vorm van lesgeven op een hele schoolse wijze. Op een hele schoolse wijze. En dan is het gewoon een vraagje, wat is dit? En dan wordt het antwoord gegeven. Het is wat, of het alleen maar voor je hoofd is. Scholastiek. Er wordt ook al gezegd, het is rationeel. Je probeert het met je verstand zo'n beetje te gaan beredeneren. Ik vind dat een beetje lelijk om zo over die opstellers te spreken en over die catechismes. Want dat is helemaal niet zo. Maar bij gebrek aan beter, want hoe moet je dat nou precies gaan doen? Hebben ze het inderdaad een beetje schools aangepakt om die vereisten van de Heere Jezus en ook de aanwijzing voor hem te ontwikkelen. Maar ze bedoelen er eigenlijk alleen maar, dat moet geen zaak voor je hoofd zijn, maar voor je hart. De andere kant is dat deze zondagen ook wel eens verkeerd zijn gebruikt. En dat ze daarin zeggen, kijk, nou is het zo dat de Heere Jezus nog wel wordt aangewezen, maar nou moet je hem ook nog toegepast krijgen. Ja, gemeente, daar heb ik geen verstand van zulke dingen. Ik dacht het zien op Jezus, het echte zien op Jezus. Als je het ziet, dan heb je het. Als je het ziet met vermaak en met geloof, met vertrouwen, dan heb je het. Ik zie dat allemaal niet. Ik zie wel dat er een weg gepredikt wordt, een weg verkondigd wordt, waarin het niet zomaar is dat er een zaligmaker is, maar dat hij probeert aan te wijzen, weet je wel, wat voor een zaligmaker we nodig hebben. Maar er worden hier geen obstakels neergelegd. Er worden hier geen obstakels neergelegd. Het grootste obstakel, dat ben ik. Dus dat moeten we even een klein beetje afspreken. Want misschien zou u vanmiddag, nou ja, dat is hier verschil. Nee, hier is dat eigenlijk niet zo. Maar je hebt wel van die mensen die wachten dan op dergelijke dingen. Maar dat kunt u van mij niet horen. Ik predik alleen maar, een mens is een ellendigheid. En een rijke Christus voor een arme verloren zondaar. Maar dat dat niet zomaar gebeurt bij God vandaan, dat willen we wel onder de aandacht brengen. En dan niet dat we vanmiddag op onszelf teruggeworpen worden. Maar dat we in de armen geworpen worden van die dierbare middelaar met verwondering, o Heere, dat u toch omziet naar zo een als ik. En wat heeft u toch bewogen om die grote, heerlijke, heilige hemel te verlaten en een mens te worden? Er was vroeger een kerk, nou nee, dat noemen ze geen kerkvader. Als je in het jaar 1000 leefde, was je geen kerkvader. Maar goed, wel een middeleeuwse theoloog. En die heette Anselmus. En die schreef een boekje. Als ik de Latijnse titel zeg, dan zegt u, ja, doe je nou geleerd. Maar goed, het is een klein beetje bekend. En het is ook heel eenvoudig, want we gaan het gelijk vertalen natuurlijk. Dat boekje, dat heet Cur Deus Homo. Waarom God mens werd. Er zijn wel mensen die denken dat de theologie zoals wij die kennen daar vandaan komt. Maar heel veel theologen kijken niet verder als hun neus lang is en die kijken maar bepaalde boeken na. Maar als je eerlijk de schriften naast legt, dan is dit niet een ontwikkeling van die theoloog van 1000 jaar geleden. Maar dan vinden we dat gewoon. Het is een wonder. We vinden het in het woord opkomen. De vereisten waaraan de middelaar moest voldoen. Hij kon niet zomaar schulden wegdoen. Dan had de Heer Jezus niet hoeven te komen. De Vader vergeeft niet zomaar. We zingen het natuurlijk, hè, dat hij van harte vergeeft. Hè, zover het oost verwijderd is van het westen, zoals het west verwijderd is van oosten. Zover heeft hij onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. Ja, maar allemaal het voorschot op het lam. Want Johannes de Doper die zegt, mensen, bekeer je, dan gaat hij al die zonden aanwijzen. Maar hij dan, als die mensen dan allemaal, wat moeten we nou doen? Dan zegt hij, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat was 2 in 1. De zonde aanwijzen en het lam aanwijzen. Cur Deus homo, waarom God mens werd. We gaan naar de catechismus. In zondag 4 werd ons verteld hoe de zonde in de wereld is gekomen. En dat de Heere recht is in zijn weg en werk. En dat hij van de zonde geen afstand kan nemen. En dan is er de vraag dus die we de vorige keer behandelen. Is er niet een middel tot ontkoming? Is er niet een middel? Maar bij een middel, dan denk ik aan geld. Een middel is een attribuut. Dan denk ik aan geld. Vroeger heeft hier in Elspeet een jaar of 9 dominee Lamens gestaan. En die heeft de catechismus behandeld in destijds een blad om Sions wil. En ik heb die allemaal bewaard. Die catechismusverklaring van hem. En dan vertelt hij zegt, vroeger waren er mensen die op de sterfbed, om vrede voor de ziel te krijgen, desnoods een hele boerderij aan de kerk vermaakten. Want, zeiden ze, als je dat doet, dan heb je vrede in je ziel. Vrede, en dan gingen ze sterven. En dan hadden ze een hele grote gift gemaakt. Nou, dat zal wel wat uit gaan maken. Een middel om behouden te worden. Dominee Lamens zegt in die preek of in die meditatie, het zal wel meditatie zijn, dan zegt die dominee Lamens, hij zegt, vroeger wilden de mensen nog een hoop geven, ook tegenwoordig vergeven ze zichzelf. Dat is ook een nadenker. Dat is ook een nadenkertje. Nee, ik zeg niet dat we het moeten betalen. Maar we zijn nou zo ver weg dat we zeggen, oh, de zonde, ja, joh, we doen toch allemaal wel eens wat. Nee hoor, dat wordt in één keer, pts. We kunnen zomaar bij God terecht. Zie het lam Gods. Nou, u zegt zoiets, zie het lam. Ja, maar waar komt dat lam voor en wat doet dat lam? Wat zijn de vereisten van dat lam? Het is echt niet verkeerd om daar eens even bij stil te staan. En daar is dus deze zondag aan gewijd. Middelen helpen niet. Er is een middelaar nodig. In het Oude Testament was daar een Mozes. En die zei tegen de Heere, nou, Heere, schrap mij maar uit uw boek, maar laat al die mensen, laat die nou het beloofde land nou maar ingaan. En zegt de Heere, nee, dat gebeurt niet, wordt niet in mijn boek geschrapt. Ik weet niet wat Mozes bezielde. Wat moet die man van Israël gehouden hebben? Wat moet hij van dat volk gehouden hebben? En wat moet hij van God gehouden hebben? Hij zegt, Heere, laat mij maar niet behouden worden. Kun je het begrijpen? Schrap mij maar uit uw boek, zegt hij. Nou weet je toch even niet wat je zegt, Mozes. Dat betekent, je gaat verloren, man. Hij zegt, schrap mij maar uit uw boek. Maar laat die mensen nou binnen. Nee, zegt de Heer, uit mijn boek wordt niet geschrapt. Uit mijn boek wordt niet geschrapt. De Heer wilde dus in één keer, zei hij tegen Mozes, allemaal wegvagen. En dat is de Heer, alsjeblieft, schrap mij dan maar. Nee, dat gebeurt niet. Want al zou Mozes als het ware geschrapt zijn uit het boek, dat kan niet. Maar dan had hij nooit iemand kunnen redden. Nou ja, misschien dat hij door zijn gedrag mensen nog in Kanaan had kunnen brengen vooruit, maar niet in het hemelse Kanaan. Want daar is het offer van Mozes niet toereikend voor. Want Mozes, die moest ook van genade leven. Mozes moest ook van genade leven. Ik kan mijn leven veil geven voor iemand, dan kan ik een ander voor in het leven behouden, maar niet zalig maken. Dat kan geen dier, geen slachtoffer kan het. Dat moet er één zijn die waarachtig God is en waarachtig mens hebben gehoord. En dan wordt de vraag gesteld, waarom moet hij een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? Dat was dus het eerste waar we het over wilden hebben, de vereisten van de middelaar. Het is wat oneerbiedig gezegd, maar ik bedoel het hoogst eerbiedig, maar je moet proberen wel eens de dingen heel dichtbij te brengen. We zouden het, maar het is zo zeggen, de profielschets van Christus kunnen noemen. De profielschets van de middelaar. Klinkt, ik geef het toe, het klinkt wat banaal, het klinkt wat laag, het klinkt wat plat. Maar goed, dat zeggen wij toch ook. Een profielschets. Ik heb wel eens gekeken, als er ergens een dominee gevraagd wordt, ja, dat heb ik natuurlijk geen belang meer bij, maar er staat er een profielschets, een profielschets. Nou, wat moet die man allemaal niet kunnen? En waar moet hij aan voldoen? Dan zou je denken, er is niemand. Er is niemand. Maar goed, dat is dan maar een profiel. Dat heb je ook in het bedrijfsleven, een profielschets. Maar nou met eerbied om mensen, echt een profielschets. Waaraan moet de middelaar voldoen? Hij moet waarachtig God en mens. Waarom moet hij nou echt waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Dus hij moet rechtvaardig mens zijn en hij moet waarachtig mens zijn. U weet, in de tijd van Abraham is de Heer Jezus zo wel eens de Zoon van God zomaar op aarde gekomen. Toen at hij en hij ging met Abraham praten. Toen wees hij op die vlakte van Sodom en Gomorra. De andere twee, de engelen, gingen vooruit en hij bleef samen met de Heer achter. Zo kon hij geen middelaar zijn. Ik vind het best moeilijk, eerlijk gezegd, maar blijkbaar nam de Heere God, nam de Zoon van God wel eens een lichaam aan. Dat is ook al bij de Jabok gebeurd. Ik laat u niet gaan, te zeggen me zegend. En even later is die persoon weg. Maar nu een echt mens, een waarachtig rechtvaardig mens. Een waarachtig mens die voldragen is in de schoot van een vrouw. Die bloed heeft zoals wij. Die eet en drinkt zoals wij. Die echt één van ons is. Dus niet een schijnlichaam. Maar een werkelijk lichaam. De middelaar Gods en der mensen, wie dichtte dat ook alweer? Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven, ga tot de middelaar. De middelaar. Hij moet echt mens zijn. Hij moet tussen God en de verloren mens staan. Hij mag geen menselijke natuur hebben van een verloren mens. Hij mag geen natuur hebben van een verdorven mens. En daarom is het kerstfeest geweest. Waarin we denken ook aan de geboorte van de reine zaligmaker, maar ook de ontvangenis van de reine zaligmaker, zonder toedoen van de mens. Een waarachtig, rechtvaardig mens, een echt mens, maar zonder zonde. En een rechtvaardig mens, waar niets op aan te merken is, waar we pas iets van hoorden over de 12-jarige Heer Jezus naar de tempel. Er was niets op aan te merken. Er staat, en dat is mij, dat heb ik geloof ik niet verteld toen, maar dat staat er. Hij nam toe in genade bij de mensen, staat er. Dat gaat over de Heer Jezus, die 12. Hij nam toe in genade bij de mensen. Dus de mensen op zich, die zeiden allemaal, ja, dit is zo bijzonder. Je kunt niks op hem aanmerken. Ja, later de fariseeërs en de schriftgeleerden, ja, die kwamen met alles en nog wat. Maar iedereen die zei, dit is niet gewoon. Dit is iets buitengewoons. Geen zonde en geen gebrek in hem. De rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Nou, dat heb ik u net al verteld. Mozes kon het niet doen. Mozes kon geen middelaar worden. En daarom moet deze middelaar echt waarachtig en rechtvaardig mens zijn. En dat niet een toegerekende rechtvaardigheid, maar een, mag ik het eens zo zeggen, een originele rechtvaardigheid. En waarom moet hij tegelijkertijd ook waarachtig God zijn? Gemeente, stel je voor, als daar de Heer Jezus alleen maar echt een mens was geweest. En niet tegelijkertijd ook God. Dan had de toorn van God nooit voldragen kunnen worden. Want elk mens die leidt in eeuwigheid. En ik heb u de vorige keer al verteld, dus dat is geen nieuws. Maar ja, dat moet je toch soms wel eens herhalen. Maar eigenlijk is de eeuwigheid, die is gedrukt met name, voornamelijk in de drieurige duisternis. En nou is er iemand die zegt van, oh, maar 3 uur, dat is heel wat anders dan klokken zonder tijd. Stil zijn. Stil zijn over dat wonder. Want het is wat dat de Zoon van God dat gaat doen. Ik las van een theoloog, hij zegt, de grenzen van de Godheid gingen tot het uiterste. Opdat het volle lijden er zou zijn, maar waar die mens als het ware onder zou gaan. Daarom een ondersteuning van de goddelijke natuur. En wat doet hij dan? Dan gaat hij alles dragen. Nou, laat maar kijken wat de catechisme zegt. Opdat hij het kracht van zijn godheid, de last van de toorn van God, aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het eeuwige leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Dus als dan het volbracht is op Golgotha, kan vervolgens de Zoon van God dat in je hart meedelen. Hij kan plaats en plek voor hem maken. Er staat in Johannes, ik stel mijn leven voor de schapen. Dat wijst eigenlijk op het offer. Ik stel mijn leven voor de schapen. En dan staat er, en ik geef hun het eeuwige leven in één zin. En dat is eigenlijk het verwerven, het teruggeven. Dus hij stelt zijn leven voor de schapen en hij geeft het eeuwige leven. Dus hij betaalt niet alleen, maar hij geeft ook genade in je hart. En dat doet hij door zijn geest. Gemeente, dat kan geen mens. En daarom is het God en mens, opdat hij ons ook de gerechtigheid en het leven zou teruggeven. Dat er in je leven ook betrekking komt op de hemel. Want kijk eens, gemeente, als een mens, een natuurlijk mens, dan naar de hemel zou gaan. Het kan niet hoor, het kan niet, kan nooit, nooit. Maar stel je voor, daar komt hij als een vis in droog. Daar heeft hij geleven. Er was vroeger een schrijver, een gruwelijk man hoor, Jan Wolkers. Helemaal geen taal voor de kansel. Maar die man die vertelde is, hij zei, oh, als ik aan de hemel denk, dan denk ik aan een vrouwtje in de kerk, als zo'n vroom vrouwtje. Ik moet er toch niet aan denken dat hij de hele eeuwigheid zonder klokken en tijd met zijn mens opgescheept zit. Waarom zeg ik dat nou? Is dat nou gemeente, het is maar even om aan te geven hoe het kan leven in onder de mens. Een mens van huis het is, heeft een gruwel aan de dingen die met God te maken hebben. Moet er niet aan denken, zegt die man. En die zo denkt, en als hij zo blijft, komt hij daar nooit. Komt hij er nooit. Nooit. En daarom, ik ben helemaal geen... Kijk, ze zeggen, als die man wil naar de hemel, die vrouw wil naar de hemel. Een mens weet helemaal niet wat de hemel is. Dan moet de Heer met zijn geest er aan te pas komen. En dan ga je het pas beseffen wat hemel is. Dat is altijd met God zijn. En zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Daar kun je nooit genoeg voor krijgen. Nooit genoeg. Je kunt wel eens genoeg krijgen van een kerkdienst. Dat kan ik begrijpen. Tuurlijk. Tuurlijk. Nuchter in zijn, dat is allemaal ten dele, allemaal zeer ten dele. En daarom ook een bepaalde tijd ervoor. Daarom worden de redenen ook niet uitgestrekt op middernacht. Maar de dienst des Heren aan zich, daar krijgt die mens nooit genoeg van. Nooit genoeg. Nooit genoeg. Ik heb eens een begrafenis meegemaakt en dan was er een man die sprak op het graf. En daarom ben ik daar maar mee gestopt met die toespraken aan het graf. Ik zeg, als u graag wat wil vertellen, dan moet je dat maar vooraf doen. Er worden soms hele rare dingen gezegd. Maar dat maakte ik toen ook mee. In mijn eerste gemeente was er ook iemand die vertelde dat pa, ja dat was zo'n bijzondere man, die hield van kaarten, biljarten enzovoort. En die zou het in de hemel wel heel goed doen. Dat werd gewoon met het graf gezegd. Ik ben helemaal geen emotionele man, dat weet u, maar toen kreeg ik tranen in mijn ogen. En toen was die begrafenisondernemer, die zei, ach mensen, bedankt hoor jongen, voor wat je verteld hebt, zul je de woorden van de dominee niet vergeten. Maar dat is natuurlijk gewoon te gek voor woorden. Wat een mens, hemelen, hemelen, hemelen. Dan is dat als een vis op het droge. En wat doet nou Christus? Die gaat ook nog eens plaats en plek voor de hemel maken in je ziel, dat je nog begeerig wordt om inderdaad bij hem te zijn. Dat zijn de goede hemelzoekers. Want dat zijn hemelzoekers, waarom? Omdat God er is. En waar God niet is, is geen hemel. Waar God niet is, daar is niks. Maar waar God is, daar is de hemel. Dan komt de hemel zelfs op de aarde, dan komt de hemel in je ziel. Dan is er zelfs een hemel geweest in Dachau. Kun je het begrijpen? Kun je het begrijpen? Hemel in Dachau. Ja, als God zich openbaart aan je ziel, als je het vertrouwen op hem mag stellen. We moeten verder, we hebben gelet op de vereisten en nu gaan we letten op de verwijzing. Wie is deze middelaar die tegelijkertijd waarachtig God en een waarachtig en een rechtvaardig mens is? Nee, onze opstellers vertellen hier niet een bepaalde weg die een mens zou gaan. Dat doen ze helemaal niet. Helemaal niet. Als het gaat over de orde, dan is het alleen ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar ze gaan niet een heel stukje gemis en dergelijke allemaal uitwerken, helemaal niet. Maar ze proberen naar voren te brengen waarom we nou zo'n zaligmaker nodig hebben. En nou tegelijk, wie is hij? Natuurlijk hadden ze gelijk al kunnen zeggen, weet je wie dat is? Christus. Maar ze wilden eerst vertellen wat de vereisten voor die Christus waren. Begrijpt u? Zo liggen de zaken. Wie is nou deze middelaar die tegelijkertijd waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En dat klinkt dus zo mooi, hè? Dan staat er niet de Heere Jezus Christus. Er staat er niet. Er staat er niet. Er staat onze Heere Jezus Christus. Die opstellers van de catechismus, die willen ons niet wetenschap leren met ons hoofdje. Maar die begeren dat het vertrouwen in de ziel gewekt wordt. Onze Heere Jezus Christus. Er ligt zo'n ruimte in hem. Onze Heere Jezus Christus. Wie het ook allemaal onder ogen krijgt. Ze wisten in 1563 niet dat in 2025 er nog uit die catechismus gepreekt zou worden. Maar stel je voor dat ze het geweten hadden, die mensen, nou vertelt het dan ook over 400 en nog langer. Zolang de wereld er maar is. Zegt, er is een mogelijkheid voor een hele wereld om zalig te worden. Onze Heere Jezus Christus. Ik sta er niet alleen. Dat was de fout van Elia. Hij zegt, ik ben maar alleen overgebleven. Foei Elia. Ik heb er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben en wie mond hem niet gekust heeft. Kom, zeg Elia. Man Gods, hè? Staat er niet voor niks. Hier komen ze een man van gelijke bewegingen als wij. Je kunt wel eens denken, weet ik het nou alleen? Als je daar bent, dan ben je helemaal aan de verkeerde kant. Ik kan wel eens wezen, de mens dat denkt, maar dan zit hij helemaal mis. Die catechismus zegt, onze Heere Jezus Christus. En ze, ja, het is als het ware alsof ze mogen zeggen van, oh, we raken niet over hem uitgesproken. Het is zoals die bruid uit het Hooglied. Wie is hij dan? Nou, zulk een is mijn liefste, o dochters van Jeruzalem. Onze Heere, hij is onze koning, hij is Jezus, hij is zaligmaker, hij is Christus, gezalfde profeet, priester, koning. Hij leidt ons in de waarheid, hij brengt het offer van zijn bloed en hij is onze eeuwige koning. En hij is ons gegeven, geschonken van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Hij is ons gegeven tot wijsheid. Er zijn heel veel wijze mensen. Heel veel wijze mensen. En dat is wel eens mooi als een mens wijs is. Maar alles beantwoordt nog niet aan de wijsheid van die wijze bouwer van vanmorgen. Ik zal u eens vertellen, er was in de oudheid een filosoof, die heette Bilas. Bilas, die leefde in de 6e eeuw voor Christus. In de tijd dat de Grieken in opkomst waren. En toen was er een bepaalde groepering onder die Grieken, die wilde dat plaatsje waar Bilas woonde, wilden ze helemaal torpederen. En toen zeiden ze tegen elkaar, zorg dat je schatten en zorg dat je al je toestanden in bescherming, in bewaring hebt, want die mensen nemen alles mee. En die Bilas, die deed niks. Toen zeiden ze tegen die man, moet jij je schatten niet in bescherming nemen? Nee, zei hij, waarom? De wijsheid, dat is mijn schat, wat een arrogantie. Maar, als je het nou geestelijk ziet, zeg je, dat is waar. Die wijsheid, als ik dat heb, en dat werkt nou Christus. Hij is ons geworden tot wijsheid. Er zijn grote geleerden in de wereld. Grote geleerden in de wereld. Er zijn mensen die allerlei prijzen halen vanwege wetenschappelijke zaken. Met respect denk ik aan die mensen, daar gaat het niet over. Maar echte wijsheid, dat is wanneer ik me als een arme dwaas leerde toevertrouwen aan die dierbare middelaar. En hij is ons geworden tot wijsheid. Dan ga ik als een wijze bouwen op het offer van de zaligmaker. Dat is de wijze maagd die olie genoeg heeft. Kijk, dat werkt Christus in het hart van een zondaar. Hij is ons geworden wijsheid van God, rechtvaardigheid. Zacharias had zijn rechtvaardigheid niet van zichzelf. Elisabeth had de rechtvaardigheid niet van zichzelf. Dat is allemaal geschonken goed. In de wedergeboorte worden ze rechtvaardig. Door het geloof wat uiteindelijk samen in de wedergeboorte valt. Want een wedergeborene die gaat geloven. Anders is het geen wedergeboorte. En er staat, hij is ons ook gegeven tot heiligmaking. Hij is ons gegeven tot heiligmaking. Kolbrugge was een groot theoloog, maar ook een hele aparte man. Hij liep eens met een collega, die heette Tzaam. Adolf Tzaam. Mag ik weer vergeten. Maar hij liep samen met die man door het bos. Nou, stel je voor, ik loop met een collega door het bos. Hier door het bos. Even niet om de wolf denken natuurlijk, maar goed, dat doen we niet overdag. Maar... En dan kom ik bij een boom. Stel je voor, ik ga daar staan en ik ga voorover buigen. Ik zeg tegen mijn collega, joh, nou moet je op mijn rug klimmen en dan de boom inzien te komen. Dat deed Kolbrugge. Hij ging voorover staan en toen zegt hij tegen zijn collega, en dan moet je op mijn rug staan en dan zo in die boom klimmen. Wat belachelijk eigenlijk. Maar toen zei hij zei, zo is het nou met heel veel mensen. Die gebruiken de genade om er nog iets mee te worden. Want dan gaan ze opeens van het evangelie een nieuwe wet maken. Een nieuwe wet. Want we hebben natuurlijk de wet gehad van de 10 geboden. Maar dat is een zware wet. Die kunnen we niet onderhouden. Nou zeggen de mensen, nee, een nieuwe wet. Die is iets makkelijker. Jezus volgen. Voor niks. Het wordt niks. Oh, dat is zo mooi. Hij is ons gegeven tot heiligmaking. Hij is ons dat is nou een troost voor een arm volk. Daarom de heiligheidskrukken wegwerpen. En waar dan heen? Wel, in de plooien van het lam. In hem ben ik heilig. En dan gaat het ook echt wel gebeuren hoor. Hoef je helemaal niet bang voor te zijn, maar dat doet God zelf. Maar elke activiteit die van mij uitgaat, moet ik allemaal inleveren. Het is toch allemaal de dood bij mij. Hij is mij gegeven tot heiligmaking. En niet tot verlossing, maar tot een volkomen verlossing. Een volkomen verlossing. En hij is geschonken. Ik heb er niks voor hoeven te doen. Hij is ons gegeven. En nou, ja, nou staat er, dat is niet helemaal goed van de catechismus. Er staat eigenlijk, hij is ons geworden in 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is ons geworden. Nou ja, dat komt wel een beetje op hetzelfde neer. Maar ik vind dat geworden nog mooier. Hij is mijn heiligmaking. Ik ga naar bed. En ik denk, wat heb ik ervan gemaakt vandaag? En dan zegt de duivel, het is ook met jou helemaal niks, joh. En nou zegt de Paulus in één keer, hij is mij geworden, heiligmaking. Ik heb niet gedaan. Hij heeft het wel gedaan. Mensen, dat moet je verstaan. Maar er ligt zo'n genot in, hij heeft het gedaan voor me. Hij heeft het gedaan. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u alles hebt gedaan. Mijn rechtvaardigheid hebt geschenkt, maar ook mijn heiligheid en mijn hele verlossing. We gaan dat overigens niet zingen. We gaan zingen Psalm 40, het derde vers. Psalm 40, het derde vers. Gemeente, de vereiste ze genoemd. Hij moest echt God zijn en echt mens. En toen hebben we hem horen, hebben we iemand naar hem horen verwijzen. Wie is hij dan? Onze Heere, Jezus Christus. Ik zeg niet dat iedereen hem als zaligmaker kent, erkent, gelooft. Maar er ligt ruimte te over in hem. We houden hem niet op afstand. O, die catechismusopstellers, die willen hem in het midden leggen. Hier is die, hij is er ook voor u. Of ben je nog een zondaar? O, nee? Nee, zeggen die fariseërs. Nee. De scharen die de wet niet kent en zo. O, ja, dan gaat het over. Dan gaat het over. Onze Heere, maar nou, waaruit weet je dat? Gemeente, dat is nou altijd de vraag. En dat is een vraag van groot belang. Waaruit weet je het? Waaruit weet u nou? Hè? U zegt misschien vanmiddag, ja, ik, de Heere Jezus is mijn zaligmaker. Waaruit weet jij dat? Ja, ik voel het zo. Ik voel het zo. De catechismus die is daarin heel bijbels. Die zegt, waaruit weet ik dat? Uit het heilig evangelie. Dus niet, ik heb het altijd horen zeggen, dus het zal wel zo zijn. Ja, moeder die had het daarover, dus het zal wel zo zijn. Dus ik, nee, ik weet het uit het heilig evangelie. Nu is het waar, er zijn mensen die kunnen niet lezen. Die kunnen niet schrijven. In het verleden veel meer dan vandaag de dag. Ik had een oma, wij zeiden altijd opoe. En die kon inderdaad niet lezen. En die kon niet, ja, ze had haar handtekening leren zetten. Dat is het enige wat ze kon. Ja, dat was de tijd dat je verplicht was ingeënt te worden en dergelijke. Dus allemaal hele toestanden. Die is nooit op school geweest. Nooit op school geweest. En hoe wist die vrouw nou van een zaligmaker? Dat was van het horen zeggen. Maar altijd vanuit het woord. Ze heeft nog op catechisatie gezeten. Een speciale catechisatie, belijdeniscatechisatie. Voor mensen die niet lezen en niet schrijven konden. En wat ik nou zeg, dat is ook hier gebeurd, nog veel meer, hier op de Veluwe. Ik heb wel eens gehoord dat er in Speult een vrouw was, in de tijd van dominee Van Dijk, toen hij in Hongaderen stond. En toen was er ook een vrouw, die kon vroeger ook niet lezen en schrijven. En die heeft zelf een beetje geprobeerd, en toen is ze met dozen die ze ging bekijken, en weet ik het allemaal, en met kranten die ze door ging spellen. En met behulp van deze en degene is ze gaan lezen. En dan zei die dominee wel eens, en vroeg ik aan haar, wanneer ben je gaan lezen? En toen vertelde die vrouw toen God in mijn leven kwam. Toen ging die vrouw zelf leren lezen. En toen ging ze daaruit schrijven, weet ik niet, maar wel leren lezen. En die man die zegt, ik heb heel vaak gevraagd. Ik wist al lang, maar ik vond het veel te mooi om het te horen. Hij zegt, ik wil het lezen, ik wil het kunnen zien. Nou, dat was bij mijn opa dus niet zo. Die heb het zelf nooit kunnen lezen. Maar ze heeft er wel van mogen spreken, dat wel. Want wel, heel bescheiden. Gemeente, waaruit weet je het? Uit het heilig evangelie. Uit het heilig evangelie. Wat is het toch een voorrecht, mensen, dat we dat heilig evangelie in handen mogen hebben. Want Adam heeft dat heilig evangelie niet gelezen. In die tijd was er nog geen Bijbel, was er nog geen schrift waarschijnlijk. Wanneer dat gekomen is, weten we niet. Aanvankelijk ging alles, net als Hellenbroek zegt, ging van mond op mond. Nou, er zal er wel eens wat misgegaan zijn, zegt er een. Als het alles van mond op mond gaat, He, dat spelletje ken je uit de klas wel. Dan moet de een een bericht geven en aan het eind, ja, je weet niet waar je hoort. Ja, maar zo is het toen niet gegaan, hoor. Daar heeft de Heilige Geest wel voor gezorgd. Het is alles doorgegeven. Uit het Heilig Evangelie. Dat staat zeker in Matthäus, Marcus, Lucas. Je hebt je best gedaan, het is helemaal goed. Klopt, Johannes er ook nog bij. Maar daar begint het Evangelie niet. Het Evangelie begint al veel eerder. Het Evangelie begint al in Genesis en dan niet halverwege of aan het eind, maar zelfs in het begin. Dat begint al heel snel na de zondeval. Wanneer Adam en zijn vrouw in zonde vallen, dan begint het al met de moederbelofte. De moederbelofte. Dan wordt de oorlog verklaard aan de duivel. Om daarin vrede te maken tussen God en een zondaar. Daar begint het. In het paradijs. En dan gaat het verder. Door de heilige patriarchen. De aartsvaders. En dan zeggen wij altijd, het zijn Abraham, Isaac en Jacob. Klopt. Abraham. Hij heeft zelfs van verre de dag van de Heer Jezus geloofd, omhelst. Toen de kleine Isaac geboren werd, toen heeft hij gezegd, de Heer heeft mij lachen gemaakt, alle die zullen het horen, die zullen met mij lachen. Want hij zag de vervulling als het ware al komen van de komende zaligmaker, want die zou uit hem voortkomen. In uw zaad zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En bij het offer van Isaac, niet waar? Isaac hoeft niet geofferd te worden, want er is een lam, een ram die voor hem geofferd wordt. En dan kom ik bij Jacob. Ik heb alles, zegt hij, ik heb alles. En dan gaat hij sterven. En dan zegt hij tegen Juda, jij bent het, jij bent het. Uit hem, uit Juda komt de zaligmaker. En dan zegt hij het laatst, op uw zaligheid wacht ik, Heer. En dan staat er eigenlijk in de grond al, op u, o Heer, nee, op u Jezus wacht ik. Op uw Joshua wacht ik. Op uw zaligheid wacht ik. Dus ze spreken allemaal van de komende Heere Jezus. En nou leren wij altijd dat Abraham, Isaac en Jacob, dat zijn de patriarchen. En toch is dat niet goed. Is dat niet goed? Ja, het is ten dele goed. Als je schoolmeester zou zijn, dan zou je zeggen, je krijgt een 7,5. Want inderdaad, Jacob, Abraham, Isaac en Jacob, maar er is er nog één. Is er nog één? Ja, weet je wie? David. Want er staat in Handelingen 2, daar moet je maar eens nakijken straks, daar heeft de patriarch David van gesproken. Waarvan? Dat de Heer Jezus uit de doden zou opgewekt worden. Nou, en die heeft nog meer van hem verteld, de patriarch David. O mens, als we daar ook bij stil gaan staan, nou dan kunnen we de reden inderdaad wel uitstrekken tot middernacht. Want welke psalm van David gaat er nou niet over Christus? Welke psalm van David gaat er nou niet over het lam als die zegt, de Heere is mijn herder? Nou, dat is toch niemand anders dan de Heer Jezus. Als David zegt, kus de zoon op dat hij niet toorne, dat gaat toch niet over zijn eigen kleine jonge Salomo. Maar dat gaat over de grote Davids zoon. En als die zegt, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wie bedoelt hij dan? Nou, dan bedoelt hij niet zijn zoon Salomo, maar dan bedoelt hij die dierbare middelaar. En als die dan spreekt... Over mijn broeder ben ik vreemd door elk onteerd en de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dan zingt hij louter en alleen van het lam. Nou gemeente, de profeten hebben het ook gedaan. De grote profeten, Jesaja in het 7e hoofdstuk, Immanuel heet hij. En in 9, wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Sommigen vertalen wonderlijke raadsman, maar daar heb ik wat moeite mee. Want een raadsman denk ik aan het humanistisch verbond. Maar eigenlijk kun je het zo wel vertalen, dan zou het 4 namen zijn. Maar ik hou het bij 5. En dan horen we de afgouwen tronk van Isaïe. Ja, dat is de Heer Jezus. Een reisje uit de afgouwen tronk. En dan niet te vergeten, Jesaja 53. Het lam dat er slachting geleid is. Nou mensen, en dan Jesaja 61, waarvan Christus zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Welke? Ik ben gekomen om de blinden het gezicht te geven. Ik ben gekomen om de gevangenen loslating te prediken. En wat moeten we nog meer zeggen van de kleine profeten? Moet je die over het hoofd zien? Nee hoor. Micha die zegt, hij gaat in Bethlehem geboren worden. En Malachi, oh het is alsof die het uitroept. Snel zal hij komen. Snel zal die komen. Nou gaat het heel gauw gebeuren hoor. Nou gaat hij komen. Die gij zoekt. De engel van het verbond. De profeet. En dan, ja, de offers en de ceremonieën der wet. Lastige boeken om te lezen, vaak toch. Al die regeltjes en wetjes. Maar ze wijzen allemaal op het lam. Ik geef toe, ik heb nog nooit bij iemand sterfbed uit Leviticus gelezen. Nooit. Ik dacht ook niet het te gaan doen, wanneer me de tijd nog gegeven wordt. Maar als je zo stilletjes in de kamer zit, in je studeerkamer of gewoon met Bijbel lezen, dan moet je toch eens doen. Wat heeft de Heer alles ordelijk in elkaar gezet. Ik heb een collega gehad, die had dezelfde naam als ik, die stond jaren in Delft. En die vrouw van hem, die maakte juist voor zichzelf zo'n studie alleen maar over die offers. Over die offers. Ik dacht, mijn mens nog aan toe, dat is wel. Om al die offers, om dan de lijnen te leggen naar de zalig maken. Ik heb wel eens gedacht, zou ik er ook eens aan beginnen. Maar ik heb het nog nagelaten, tot op heden. Tot op heden, maar er is zoveel in te vinden. Alles van dat bloed. En dan hebben we nog iets, dat wordt ook wel de schaduwen genoemd. Hè? En waar nou een schaduw valt, daar is altijd iemand aanwezig. En waar nou in het Oude Testament de schaduwen vallen, daar is Christus toch al aanwezig. Je ziet hem niet, maar zijn schaduw wel. Want ja, als de persoon er niet is, is er geen schaduw, toch? Je ziet niet zomaar een schaduw. Een schaduw is altijd aan een persoon verbonden. Wel nu, die schaduwen van het Oude Verbond, die zitten verbonden aan de engel van het verbond. En hij heeft het allemaal laten voorbeelden en ten laatste is ze door zijn enig geboren zoon vervuld. Nou, en daar lezen we het inderdaad in de evangelie van. En in mijn vorige gemeente, daar hadden we grafstenen in de kerk liggen. En had je op de hoeken emblemen van al de evangelisten. En dat wilde eigenlijk zeggen, die mensen die wilden begraven worden onder de emblemen van het evangelie. Dat kan natuurlijk in het hoofd zitten. Maar wat is het een voorrecht? Als je met dat evangelie wil leven. En met dat evangelie ook sterven. En dat nou de vrucht mag zijn, gemeente, van dit te horen. Ik schaam mij dat evangelie van Christus niet. Want het is mij een kracht Gods tot zaligheid. Als je daar nog geen amen op kan zeggen, dan zou ik toch zeggen, mensen, maak er haast mee. Want je hebt het nog. Het is er nog. Dat heerlijke evangelie. En als je het mag kennen, ik schaam me er niet voor. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Eerst de Jood. En ook de Griek. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, we zijn weer gekomen aan het eind van deze leerdienst en daarmee tegelijkertijd aan het eind van de twee kerkdiensten. Heere, wilt u de naprediker zijn? En dat we ook maar zouden graven in dat evangelie. Om het te ontdekken, een rijke Christus voor een verloren zondaar. Middelaar Gods en der mens. O grote ontfermer. Geef dat we dat middel niet zouden verachten, de middelaar. Het is al zo erg dat we gezondigd hebben tegen het gebod van u. Maar wat zou het vreselijk zijn om ook te zondigen tegen het gebod dat u gegeven hebt. Dit is het gebod Gods, dat ge gelooft in hem, vertrouwt op hem. O Heere, wil ons alle gedenken. Deze week. En dat een ieder zo verder mocht gaan. Niet alleen, maar met u in het hart. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen nog zingen. En dat doen wij uit Psalm 56. Het vijfde vers. Ik roem in God. En ik prijs het onfeilbare woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan lees je dit, maar het lijkt wel alsof je het zelf niet leest, maar dat de Heere de letters in je ziel grift. 56 vers 5. Gemeente, gaat thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.